Ja, we zijn de eerste maand eigenlijk bijna door hè, met de maandthema's. En we zijn nu bij de derde eigenlijk, hè, gedragen. En volgende week hebben we er nog eentje, de klapper, de afsluiter. En wat vinden jullie er nu een beetje van? Zeg maar, dat we een klein beetje een lijn hebben. Volgende maand komt weer een nieuw thema. Aardt het een beetje al? Went het al een beetje? Of zeggen jullie van, nou, ik vind het wel een beetje lastig allemaal. Dat mag. Iedereen kijkt elkaar aan, maar niemand zegt er iets over. Nou, ik neem aan dat het gewoon goed is natuurlijk dan. Vader God, ik dank u wel dat u bent hier, u bent in ons midden. Ik dank u wel, Vader, dat ik wil u alle ruimte geven, Heilige Geest, om te bewegen, om te doen. Zodat we u kunnen ontmoeten, zodat we een stukje meer van uw koninkrijk hier op aarde zien vanochtend. Heilige Geest, ik wil ook een stap aan de kant zetten van mijzelf. En daarbij bied ik aan om samen te werken om deze dienst, een gave dienst te maken. En Heilige Geest, ik wil u vragen om te werken, om te bewegen deze ochtend. Zodat we dat gedeelte van vorige week naar deze week, een verlenging erop, een enorme aanraking van u zullen ervaren. In Jezus' naam. Amen. En amen. Het thema voor vanochtend is gedragen. En voordat ik dat doe, ga ik even een slokje water nemen. Dan is mijn keel zo droog. Ongeveer een jaar geleden, 2020, ik weet niet hoe jullie 2020 hebben ervaren. Het is nog niet het einde van het jaar, maar tot nu toe is 2020 volgens mij voor sommigen of velen een heel bewogen jaar. Mede door natuurlijk het COVID-gedeelte, het corona-gedeelte. Alles is een beetje onzeker, de wereld op zijn kop. Nou, voor ons is eigenlijk 2020 net zo'n jaar geweest voor Stephanie en mij. 2020 was een moeilijk jaar voor ons, een heftig jaar. En tegelijkertijd ook een heel mooi jaar. En die twee dingen die zitten zo samen, eigenlijk gaan ze op. Wij hebben eigenlijk jaren gediend in een kerk in een andere provincie. En op een gegeven moment sloot God daar de deur radicaal. Maar dat bedoel ik ook echt radicaal. God die zei, het is nu genoeg en het is tijd voor een woestijntijd, zou je het haast kunnen noemen. Dat zeg ik omdat de preek ook die kant op gaat natuurlijk. En wij gingen eventjes een tijd tegemoet waarvan we eigenlijk een beetje onzeker waren. Waarvan we eigenlijk onze broeders en zusters, waarvan we dachten van, hey, weet je, die staan dicht bij ons, die waren er ineens niet meer. En toen kwam eigenlijk onze geloofstest. Het was de Heilige Geest, geloof ik, oprecht, die ons een test gaf. Een test van, hoe staat jouw geloof op dit moment? Hoe staat jullie, Stephanie en mij, met het gezin, ons geloof nou? Hebben wij ons geloof gebouwd op mensen, op een voorganger, op mensen, broeders en zusters om ons heen? Nee, dat was niet het geval, want anders zou ik hier niet staan. Wij hadden ons geloof gebouwd op Jezus. En het is heel goed om met broeders en zusters samen te zijn. En elkaar, zoals Timotheus het ook zegt in de Bijbel, dat elkaar aanvuren, het vuur laaiende te houden. Maar als we bouwen, dan bouwen we op Jezus. En dat doen we met elkaar. En dat is anders als bouwen op elkaar. Als we met elkaar bouwen, dan hebben we altijd Jezus in het vizier. En dan kan er van alles om je heen gebeuren. Er kan alles bewegen, maar je bouwt op Jezus. En dat hebben wij gedaan. Wij zijn blijven bouwen op Jezus. Hoe moeilijk het ook was. Weet je, weet u, als alles om je heen weg komt te vallen, waarvan je denkt, daar heb ik alles mee gedaan, daar heb ik alles mee gedeeld, daar zijn we avonden druk mee geweest, dagen in de week, misschien wel 20 uur per week druk mee geweest en dat valt weg, ja, dan wordt je geloof getest. En links of rechtsom, we zullen allemaal zo'n test krijgen. Allemaal, niet zo'nzelfde test misschien als wij hebben gehad, maar we zullen allemaal een geloofstest gaan ervaren. Een geloofscrisis misschien wel gaan krijgen. Maar dan is het belangrijk dat je fundament bouwt op Jezus. Vanuit hier wil ik gaan kijken naar iemand. En ik had het al op de kring-app gezet, hè, met een voice-appje. Vinden jullie dat leuk als ik af en toe wat erop zet zo? Ik vind dat wel leuk om iets aanloop te nemen. Ik zie een duim, dankjewel. We gaan kijken naar iemand die ook door zo'n geloofstest heen ging. En dat was Jezus. Jezus ging ook door een geloofstest heen. Ik ga het stuk voorlezen in Matthäus 4, vers 1 tot en met 11. En ja, daar kreeg ik gisteren een berichtje over. Dat is toch wel fijner, hè, meelezen, denk ik. Super. Komt-ie. Ik lees uit het boek Vertaling. Ik weet niet, is dat ook hier? Ja. Nou. Daarna werd Jezus door de geest naar de woestijn geleid om door de duivel op de proef te worden gesteld. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. Op dat moment stelde de duivel hem op de proef en zei: "U bent toch de Zoon van God? Zeg dan dat deze stenen brood moeten worden." "Nee," antwoordde Jezus, "want in de boeken staat dat eten niet het belangrijkste is, maar dat de mens ook leeft van ieder woord dat God spreekt." Mooi, hè? Toen nam de duivel hem mee naar het dak van de tempel in Jeruzalem. "Als u de Zoon van God bent," zei hij, "spring dan naar beneden. Er staat immers in de boeken dat God zijn engelen zal sturen om u te beschermen. Zij zullen u op handen dragen. U zult niet struikelen." Jezus antwoordde: "Er staat ook, stel de Heere, uw God, niet op de proef." De duivel nam hem weer mee, nu naar een hele hoge berg. Hij liet hem alle landen van de wereld zien, met al hun pracht en praal. Dat zal ik u allemaal geven, zei hij, de duivel dus, als u voor mij neerknielt en mij aanbidt. "Ga weg, Satan," zei Jezus. "Er staat immers in de boeken, aanbid de Heere, uw God, en geef niemand anders eer." Toen liet de duivel Jezus met rust en er kwamen engelen om voor Jezus te zorgen. Apart verhaal, heftig verhaal. En vorige week spraken we over de Heilige Geest met al zijn supergave punten. En weten jullie nog dat rijtje die ik opnoemde? Van hij biedt vertroosting, hij helpt je, hij geneest je. Ik noemde wat genezen zat, stond er niet bij geloof ik. Maar allemaal mooie punten. En nu zien we kort nadat Jezus dus gedoopt is, waar ik vorige week over sprak. Dat nadat Jezus is gedoopt, uit het water kwam, de Heilige Geest ontving. En dan zien we kort daarna, als je de bladzijde omslaat, dit verhaal. Dat de Heilige Geest brengt Jezus in de woestijn om door de duivel te proef te worden gesteld. En toen ik dit las, dacht ik, is dit nou dezelfde Heilige Geest als waar ik vorige week over sprak? Diezelfde Heilige Geest die dus tegen Jezus zegt, of eigenlijk Jezus meeneemt en hem naar de woestijn brengt, hem laat verhongeren, zou ik haast zeggen, 40 dagen niet eten. En dan nog even, duivel, stel hem maar even op de proef. Dat is diezelfde Heilige Geest. Het is dus blijkbaar de Heilige Geest die Jezus als het ware op de proef stelde in zijn geloof. Zijn geloof werd eigenlijk op de proef gesteld in een hele lastige situatie. Nou, ik kan zeggen, als Jezus dit aan kan, kan jij het ook aan. Dat is het mooie van Jezus. Jezus deed het al voor jou, zodat jij het ook aan kan. Er staat namelijk geschreven, om het nog even duidelijker te maken: daarna werd Jezus door de geest naar de woestijn geleid om door de duivel op de proef te worden gesteld. Nou, ik vind dat nogal wat. Herken je misschien situaties in je leven waarvan je zegt, maar weet je, hier vroeg ik niet om. Dat ik dit mee moet maken, no way. Waarom maak ik dit nou mee? Ik heb hier helemaal geen trek in. Dit moet wel van de vijand zijn. Dit moet wel van de duivel zijn. Ik vind dat een hele logische verklaring. Echt waar. Maar soms is het Heilige Geest die iets toelaat om je geloof, als het ware, dieper te laten wortelen. Om je geloof eigenlijk wat meer kracht bij te geven. Zie het maar als fitnessen met je geloof. Ik hou natuurlijk van sporten, dus makkelijk hoekje zeg maar voor mij. Maar het is als het ware fitnessen met je geloof. Het is de Heilige Geest die een situatie toelaat die niet fijn is, die niet prettig is, die een soort van woestijntijd lijkt, maar die je wel helpt om je sterker te maken. Wij worden vaak vergeleken met een boom. En dat is ook mijn vak. Mijn vakgebied heeft alles te maken met bomen. En wat gebeurt er als er een boom in een storm komt, dan beweegt een boom van links naar rechts. Of rechts naar links. En kan soms alle kanten op bewegen door de storm heen. En zowel de stam als de takken, maar ook het wortelgestel kan bewegen. En als dat wortelgestel beweegt, dan merkt die boom dat op. Een boom heeft ook heel veel hormonen. Dus aan de zijkanten zitten aparte hormonen. Nou, ik kan een hele anatomie overgeven, maar laten we dat maar niet doen. Dan is dit een verkeerde plek, denk ik. Maar zo gauw die boom beweegt, merkt hij dat op. En de natuur heeft zichzelf geregeld dat hij zich dieper gaat wortelen. Als de stam beweegt, dan gaan de cellen van de bomen, die gaan uit elkaar en in elkaar. De boom die merkt breukjes op, minuscule breukjes. Wat doet zo'n boom? Die maakt zichzelf sterker. Dus die gaat diktegroei aanmaken. Zo worden wij ook vergeleken vaak in Psalm 1 bijvoorbeeld met een boom geplant aan water. En zo is het ook met ons. Als wij door stormen heen gaan, door geloofstesten heen gaan als het ware, dan merken we op dat we daarna altijd sterker eruit komen. Wij merkten op in onze geloofstest, zoals ik het nu zie, achteraf natuurlijk, dat wij sterker hieruit zijn gekomen. Sterker nog, God die deed deuren dicht en hij deed meer deuren open. Vandaag de dag mogen we dus bij jullie bijvoorbeeld dienen. Nou, voor ons is dit we voelen ons echt enorm thuis hier. We vinden het echt, ik vind het een fantastische gemeente. Ik ga niet zeggen de beste en de mooiste gemeente, want we zijn één lichaam. Dus de beste gemeente is het lichaam van Christus. Maar we voelen ons wel enorm thuis hier. En dat is mede doordat we eigenlijk stand hebben gehouden, doordat we gezegd hebben, we bouwen op Jezus. En Jezus, welke kant wilt u dat wij opgaan? En hij opende hier bijvoorbeeld een deur. Een heftig stuk tekst dat Jezus die op de proef wordt gesteld door de duivel hemzelf. En zo zien we dat Jezus constant de duivel op afstand kan houden. Constant weet hij de duivel komt met een, of de vijand komt met een verleiding. En wat doet Jezus? Hij pakt het woord erbij. Hij pakt het woord en hij laat hem het woord zien. Zelfs wanneer de duivel het woord wil verdraaien. Hij gebruikt op een gegeven moment ook het woord. En ik wil je bemoedigen om je geloof vast te houden. Om in welke geloofstest je ook zit. Welke moeilijkheden je ook zit. Misschien dat er thuissituaties zijn. Misschien dat er in de familie situaties zijn. Op je werk. Maar ik wil je bemoedigen om je geloof vast te houden. Door alles heen. Door wat er ook gebeurt. Welke kant je ook opgaat. Wat ze je ook tegen je zeggen. Het is jij en God. Jij en Jezus, als jij dat vasthoudt, dan kan de rest om je heen wegvallen. Dan mag de rest zeggen wat ze willen, maar het is jij en Jezus samen. Maar je moet niet stoppen. Je moet doorzetten. Je moet doorpakken, doorbijten. Ik hoorde vanochtend vroeg een preek. En hoe heette die man? Een hele grote Amerikaan. Ja, T.D. Jakes. Kennen jullie hem? Nou, dat is eigenlijk echt heerlijk. Ja, u kent hem. Ja. Heerlijk. Maar hij zei, you never quit. Want je weet nooit waar je bent. Ik zie het als een, en ik zag zo'n beeld voor me. En als een mannetje, je ziet soms als foto of animatietjes ervan. Van iemand die bijvoorbeeld aan het scheppen is, een tunnel. En dan zie je zo'n schatkistje aan de achterkant. En diegene die geeft zo'n stukje, voordat hij het zou op gaan geven, geeft hij op. Zo'n stukje daarvoor. Had hij nog twee schepjes gedaan, had hij die schatkist beetgepakt. Dus je weet nooit hoe ver je al bent gekomen, totdat je, als je stopt. Maar als je niet stopt, als je doorgaat, als je doorgaat in je geloof met Jezus, dan zie je dat je gauw die schatkist te pakken hebt. De bevestiging van de Vader. Wie kent Corrie ten Boom? Zeg ik het boom of boon? Boom, hè? Het ging over bomen. Dan heb ik het toch goed. Het is mooi, ik hoorde getuigenis van haar en zij ging ook door echt een enorme geloofstest heen. Kort na de oorlog sprak zij in verschillende kerken en ze zei, God, ik wil niet naar Duitsland. Want wat de Duitsers mij hebben aangedaan, dat is verschrikkelijk. Ik ga daar niet heen. En wat denk je? De Heilige Geest die grepen bij de kraag en die zetten er zo in Duitsland neer. Dat is vaak hè, met de Heilige Geest. Wij probeerden 8-9 jaar lang uit Tiel weg te vertrekken. Totdat een vriend zei, ik denk dat God je 200 meter bij je huis vandaan roept. Ja, nou sta ik hier. Dus dat is leuk. En we wilden altijd al vertrekken. Maar Corrie ten Boom was ook zo. En Corrie, deze vrouw, die sprak in een kerk in Duitsland. En op een gegeven moment was er een oproep en de mensen kwamen naar voren. En zij ziet ineens de beul van de oorlog, een Duitser, in het publiek staan. Die ook naar voren kwam. En de Heilige Geest die ging haar testen. Ja, en dat is een heftige test, lijkt me. En de Heilige Geest die zei, ik wil dat je die man vergeeft. Ja, dat kan natuurlijk niet. De beul, degene die haar familie pijn heeft gedaan. Fysiek, letterlijk. Ik weet niet of er zelfs het leven beëindigd is daarin. Of ze vermoord zijn, dat weet ik niet. Maar het was wel een beul die haar familie pijn heeft gedaan. En ze dacht, maar Heilige Geest, hoe dan? Hoe moet ik zo'n man vergeven? Hoe kan dit? Dit kan niet, dit wil ik niet. En ze heeft daar, zoals zij het zei, zeg maar, heeft ze daar minuten gestaan. Het zal waarschijnlijk een paar seconden gestaan. Zo van, oké, ik ga het doen. En haar hand verstijfde helemaal. Van, ik ga die man een hand geven en ik ga zeggen, broeder, u bent vergeven. En dat heeft ze ook gedaan. En op dat moment is zij door zo'n geloofstest als het ware heen gekomen. Dus je hebt allemaal verschillende soorten geloofstesten. Zij vergaf hem van harte. En wat heel mooi was, is dat ze beschrijft, is dat de liefde van God daarna begon te stromen. Vanaf het moment dat ze die man een hand gaf en ze zei, ik vergeef u, broeder, voor wat u heeft gedaan, begon de liefde van Jezus begon te stromen. Apart, hè? Dat je daarvoor echt als een ijskonijn bent, helemaal vast, en daarna breekt er iets los. Alsof je die geloofstest met zo'n vinkje goed hebt gedaan. De duivel zette Jezus onder druk. Die zette Jezus onder verleiding. Ik wil daar drie puntjes kort naar kijken. En niet te veel aandacht aan geven, want ik heb drie andere punten. En de eerste is voorziening. Hij zegt, de duivel zegt, u bent toch de zoon van God. Zeg dan dat deze stenen brood moeten worden. Nee, antwoordde Jezus, want in de boeken staat dat eten niet het belangrijkste is, maar de mens ook leeft van ieder woord dat God spreekt. En in de christelijke scene, in de christelijke scene hebben we soms wel eens de neiging om te zeggen, ja maar weet je wat, ik heb het nu niet, maar God u gaat voorzien. En dat is supergoed, dat is een daad van geloof. Maar we vergeten soms dat de Bijbel ook spreekt over juist rentmeesterschap. Een klein hoekje waar ik in ga. Dat het belangrijk is om op de juiste manier met je geld om te gaan. Om op de juiste manier bijvoorbeeld een deel weg te zetten, te sparen, maar ook om te geven. Bijvoorbeeld aan een goede doel, aan een kerk of wat dan ook. Maar dat juist rentmeesterschap heel belangrijk is. En soms zijn we zo in de voorziening, zo van ja, maar God geeft dat wel en als hij het niet geeft, dan dwing ik het gewoon af. Maar dat is niet het juist rentmeesterschap. Het tweede is zelf voor God spelen. En er staat, toen nam de duivel hem mee naar het dak van de tempel in Jeruzalem. Als u de zoon van God bent, zei hij, spring dan naar beneden. Er staat immers in de boeken dat God zijn engelen zal sturen om u te beschermen. Zij zullen u op handen dragen en u zult niet struikelen. Hier gebruikt dus de vijand daadwerkelijk het woord van God dat hij verdraait naar zijn eigen achje. Apart, hè? En er staat ook, stel de Heere, uw God, niet op de proef. Er was een student, twee studenten uit Korea. En deze twee studenten, dat waren echte christenen. En zij kenden het woord ook wel. En ze snapten wel wat er stond. Alleen, wat zij deden, zij stelden de Heer letterlijk op de proef. Het is echt gebeurd. Je gelooft je oren niet, hoor. Maar, althans, misschien wel. Ik vond het een speciaal verhaal. Zij kwamen dus bij een rivierbedding aan. En ze hadden gelezen dat Jezus over het water liep. En die rivier was heel wild. En zij baden langs de kant en ze moesten naar de overkant en ze zeiden, God, uw zoon deed het ook en geef ons ook die kracht, wij geloven het. En zij sprongen in het water en verdronken. Apart, hè? Zij stelden God daadwerkelijk op de proef. Het kan ook zijn, want het is natuurlijk een beetje een gevaarlijk stukje waar ik in zit, dat God letterlijk tegen je spreekt. Moet je de Heilige Geest goed verstaan en je echt naar de overkant stuurt. Ik heb het nog nooit gehoord dat het echt gebeurd is. Misschien een van jullie wel. Maar ik geloof wel dat het kan. 100%. Alleen deze personen deden dat eigenlijk vanuit een overtuiging dat ze als het ware zelf voor God wilden spelen. Ja, maar God, het staat zo, dus ik ga het gewoon doen. Alsjeblieft, bam. Ze hadden er geen openbaring van. En het derde is macht. De duivel nam hem weer mee naar een heel hoge berg. En dan liet hij hem zien eigenlijk zo van, ja, maar als je voor mij neerknielt, dan krijg je dit allemaal. Dan is dit allemaal voor jou. En dan zegt Jezus, er staat immers in de boeken, aanbid de Heere uw God en geef niemand anders eer. En dat is wel een stukje macht. Dat is wel een lastig stukje, want we hebben zoveel in de westerse cultuur. We hebben mooie auto's. Ik vind ook mijn auto echt enorm gaaf. Die grote pick-up. Harry zegt altijd de vrachtwagen. Nou, dat vind ik ook. Hij is hartstikke mooi. Maar we hebben zoveel dingen die ons kunnen afleiden van de waarheid. Zoveel dingen die ons kunnen wegduwen, als het ware. En daarom is het belangrijk om ons oog echt op Jezus te houden. Want al die dingen, alle materialen, het aanzien, het macht, jezelf centraal stellen, het stopt een keer. Je leven stopt hier op aarde een keer en gaat dan door bij Jezus. En wat neem je dan mee? Dan is het niet die mooie auto. Dan is het niet het aanzien wat je hebt verworven. Dan is het niet dat mooie huis of de spullen. Nee, dan is het alleen maar jij. En wat neem je dan mee? Jezelf. Ik hoop wel met kleren trouwens. Denkt iemand er wel eens over na? Oké, ik wil 3 punten die jou helpen de juiste keuze te maken. Dus dit was even een zijnoot. Het eerste punt is Jezus. Hebben we daar... je hebt ze alle 3 tegelijk. Dat moest onze beurt. Nou, het zijn 3 punten en alle 3 de punten zijn Jezus. Ja, dat kan ook. Ja, we moeten even praten zo. Nee. Jezus begreep 1 ding heel goed. Hij was bezig met het woord. Hij las het woord. Hij ontving het woord en hij deed het woord. Ik zeg het anders. Hij las het woord. Hij kende het woord. En hij deed het woord. Dus hij las het woord, hij kende het woord en hij deed het woord. Dat was Jezus. Hoe zit het met ons? Hoe zit het met ons eigenlijk met onze telefoon, met onze multimedia? We hebben allemaal denk ik haast wel de Bijbel-app op onze telefoon, vermoed ik. Ik heb hem wel erop. Maar als je dan in je geschiedenis kijkt, dan zie je vaak toch dat, ook bij mij hoor, je Instagram of je... TikTok heb ik niet, maar voor de jongeren onder ons de TikTok en Facebook, dat toch wel bovenaan staat. En dat daarna, na al die dingetjes, krijg je een keer de Bijbel-app. Dat zou eigenlijk niet moeten. En het is niet een veroordeling, maar het is een aanmoediging om juist wel het woord te gaan lezen. Want alleen op die manier kun je de vijand op afstand houden. De enige manier om de vijand daadwerkelijk van je af te houden is door middel van het woord. En dat lukt niet met door middel van Instagram. Dat gaat niet. Ik wou dat het ging, want dan was het zo makkelijker. En dan kan ik me voorstellen voor diegene onder ons, vaak mannen, ik heb daar ook een beetje last van, is het lezen. Dat gedeelte, dan moet je weer gaan lezen. Dat is lastig. Nou, de Bijbel-app is zo makkelijk dat je ook kunt gaan voorlezen. Of dat zij je ook kunnen gaan voorlezen. En wanneer je dan voorleest, dan kun je dat in de auto aanzetten. En al doe je maar een hoofdstuk per dag. Begin je bij Johannes. Want als je het woord leest, dan bouw je kracht op. Dan bouw je spierballen op. Dan ben je aan het fitnessen. En dat kan ook in de auto. Daar hoef je niet een uur eerder voorop te staan. Dat kan je overal doen. Je doppies in, AirPods in of wat dan ook. En eventjes, 1 hoofdstuk, 5 minuutjes. Dan ben je bezig met het woord. En dan kun je het ontvangen en daadwerkelijk ook gaan gebruiken. Wat kun je eraan doen om het woord te begrijpen? Nou, ik geloof dat de Bijbel niets meer is als een verzameling van boeken. Een verzameling van boeken met heel veel letters zo bij elkaar. En dat is het eigenlijk. Alleen, het woord komt pas tot leven als je de Heilige Geest erbij betrekt. Dus wat ik doe, is een kleine tip, is wanneer ik ga lezen of het laat voorlezen, dan vraag ik, even kort, zeg ik, Heilige Geest, wilt u het vertalen naar mijn hart? Dat is alles. Wilt u, wat ik nu ga horen, vertalen, spreek tot mijn hart. En als je dan luistert, dan zie je dat het tot leven komt. Dan zie je dat er dingen uit gaan springen voor jou, die je bemoedigen, die je helpen. Die je de vijand kan laten herinneren dat hij al verloren heeft. Want dat is onze taak. Dat is eigenlijk het enige wat we hoeven te doen. We hoeven hem aan de nederlaag van het kruis te herinneren. Dat Jezus heeft overwonnen over de vijand. Dat is alles wat we doen. Het tweede punt, ja, die weten jullie nou. Dat is helemaal niet leuk. Want het moest zo, hè? Is Jezus. Jezus begreep heel goed om zijn stem te gebruiken. Hij sprak de duivel daadwerkelijk met hoorbare stem tegen. Met het woord. En vaak is bidden en het gebruiken van het woord van God met onze stem luider. Met, niet in onszelf, maar luid. Soms best wel lastig, best wel moeilijk. Maar de Bijbel zegt in Hebreeën dat geloven komt door het horen van het woord. En als je het woord spreekt, dan hoor je het woord en ontvang je kracht. Ben je een stapje verder eigenlijk. Daarom wil ik je aanmoedigen om daadwerkelijk ook je het woord te gaan spreken. En niet alleen maar te gaan luisteren of te gaan lezen, maar het woord te gaan spreken. En hoe doe je dat? Hoe kun je nou het woord spreken? Dat kun je bijvoorbeeld doen door een situatie, een moeilijke situatie die je hebt, waarvan je denkt van ik, wat moet ik hiermee? Dan ga je het woord induiken en dan zoek je een tekst. Er staan 33.000 beloftes. Onderzoekers komen nog steeds erachter dat er meer beloftes in zitten dan die 33.000. Want er komen constant beloftes bij. Maar ongeveer 33.000 beloftes voor ons leven. En dan zoek je een belofte en die koppel je aan die moeilijke situatie. En wanneer je dat doet, wanneer je dat koppelt, dan is het alsof de duisternis moet plaatsmaken voor het licht. Gaaf, hè? Alsof op dat moment de waarheid de leugen gaat vervangen. Alsof je... Heb je een telefoon? Mag ik mijn telefoon eens? Ik zat er net aan te denken. Zo ja, dankjewel. Ik zal hem even... Kijk, dat is het mooie. Dat is leuk, hè? Lampje zo. Dat is het mooie van het licht. Als je het licht hebt, als je, nou laat ik het zo zeggen, als je de duisternis hebt, het is donker in je kamer. De grootste concurrent voor de duisternis is het lampje, het licht. Maar hoe zit dat andersom? Heb je er wel eens over nagedacht? Dat wanneer het lampje brandt, kan de duisternis met geen enkele... Je kan niet zeggen, nee, maar ik doe de duisternis aan en dan valt het licht weg. Nee, je moet het licht daadwerkelijk uitdoen om de duisternis toe te laten. Dat is gaaf, hè? Dus daadwerkelijk de duisternis wegsturen is heel makkelijk. Het is alsof je het lampje van je telefoon aan en uitzet. Zo stuur je de duisternis weg. Zo stuur je daadwerkelijk ook, zo herinner je ook daadwerkelijk de vijand weg te gaan. Door het lampje aan te klikken. Door daadwerkelijk Jezus aan te zetten in jouw leven. Maar je moet hem wel inpluggen. Je moet hem wel als een stekker erin stoppen en het lampje aandoen. Toen mijn ouders in Kenia woonden, ik denk niet dat wij geboren waren. Net wel, net niet. Toen reden zij in een pick-up door de bush heen, door de Rimboe heen. En zij, terwijl ze daar reden, hoorden ze gerommel achterin de auto. In de pick-up bak. En mijn vader die stopte. Dit is natuurlijk een verhaal die ik gehoord heb, hè, van mijn ouders. Maar mijn vader die stopte en die stapte uit en die ziet daar een grote man staan met een ijzeren pijp. Klaar om mijn vader zo in te slaan, zijn hersens in te slaan. En op dat moment stapte mijn moeder uit, het hoekje hier. En ze stapte uit en ze werd zo boos. En ze werd zo, de bewoog zoiets van binnen dat er eigenlijk maar één ding uit kon komen. Het woord van God. Waarom? Omdat ze gebouwd had op het woord van God in al die jaren. En ze zei, in de naam van Jezus, verdwijn. En die man die liet verstijfd de boel vallen. En die ging al buigend achteruit, liep die weg de Rimboe in. Was het echt de Rimboe? Ja. Dat is knap. Of knap, dat is bijzonder. Eigenlijk heeft zij, mijn moeder, er niet zoveel aan gedaan. Behalve dan dat ze het woord van God centraal stelde. Ze had ook van alles kunnen roepen. Maar ze had gebouwd op het woord van God. Welke crisis we ook in zitten, welke moeite we ook hebben, welke geloofs, welke geloofstest we ook doorgaan. Het woord van God, als we die centraal zetten en daadwerkelijk ook het woord gaan doen, dus gaan uitspreken, dan kunnen we de vijand op afstand houden. Dat is de enige manier om te zeggen, hey vijand, maar jij hebt verloren. Jij hebt hier niks meer te zoeken. Waarom? Omdat Jezus is voor mij gestorven en hij is ook nog opgestaan. En daarmee heeft hij jou eigenlijk te kakken gezet. De Bijbel zegt, er is zelfs een feestje gevierd over jouw leven. Dus het is nu genoeg. En ik weet niet welke situatie er is. We hebben eigenlijk nog wel een punt. Maar welke situatie er is in jouw leven waarvan jij zegt van, je mag al, zet hem maar aan hoor. Waarvan jij zegt, hé, maar ik merk, ik zit echt wel in een moeilijke test. De Heilige Geest heeft mij echt wel in een positie gebracht waarvan ik zoiets had van, no way, geef mijn postje maar een fikkie. Ja, dat kan me voorstellen. Maar ik weet ook dat wanneer jij volhoudt, het woord eraan koppelt, het woord gaat spreken, ja, dan bouw je kracht. Dan word je hier sterker, kom je hieruit. Misschien is het ziekte. Misschien is het pijn uit het verleden. Ik vraag altijd muziek voor een beetje begeleiding. Vaak helpt dat om onze hart te openen. Weet je, misschien, ik weet het niet hoor, ben je je baan kwijtgeraakt of val je op dit moment enorm in een gat. Ik herken dat wel. Ik stond ook in één keer van 4 keer in de week in de bediening naar helemaal niks. Ik dacht, wat gebeurt er? God ziet hij me nog wel zitten. Vind je me nog wel? Weet je wel, er waren mensen die hadden kritiek. Klopt dat allemaal? Alleen het woord van God zei wat anders. De Heilige Geest zei wat anders. En die zei, ja, ik zie jou zitten. Maar je moet niet opgeven. Als de Bijbel dit zegt, dat jij bent mijn zoon. Of jij bent mijn dochter, zei ze tegen Stephanie. Alleen 1 ding moet je niet doen, dat is opgeven. En daar wil ik je ook mee bemoedigen. Geef niet op. Don't quit. Ik geloof erin. Ik geloof in wat voor situatie je ook zit. Hoe moeilijk die ook is. Misschien is het je man of je vrouw die zegt, ja maar Jezus, laat op afstand. Is dat jouw geloofstest? Dat je vast blijft houden aan Jezus? Ja, dat kan. Open je Bijbel, weet je. Kijk naar het woord. Ontvang het woord. Doe het woord. Ik wil een moment bidden. En eigenlijk wil ik je vragen om ook zelf te bidden. Ik weet niet, is dat verantwoord met COVID? Ja? Ik zou je willen vragen als je durft om je stem ook daadwerkelijk te gaan gebruiken. Om degene naast jou even te vergeten. En je hoeft het niet te hard te doen. Maar dat je het wel hoorbaar voor jezelf doet. Zodat je jezelf kunt horen spierballen opbouwen. En dat je vanaf vandaag kunt gaan oefenen met het bidden hardop. Overeenkomstig het woord. Vader God, ik dank u wel dat u bent hier. Ik dank u wel dat door wat voor test we ook heen gaan, door wat voor geloofstest we ook heen gaan, dat u bent hier. U bent met ons. En we willen niet opgeven. We willen doorgaan. We willen doorzetten. Onder welke omstandigheid dan ook. Al valt alles om. De Bijbel zegt, het woord zegt dat al komen er duizenden van links en duizenden van rechts, ze zullen neervallen, want met u ben ik meer dan overwinnaar. Meer dan overwinnaar. Je hebt al gewonnen. En als je durft, misschien dat de muziek ietsje harder kan. Dat helpt misschien wel. Dan zou ik je willen vragen om je mond een moment te openen. En misschien jouw hart uit te storten naar hem. En misschien kun je zeggen, Vader God, hier ben ik. En ik wil leren om met u te praten. Ik wil leren om u te kennen. Ik wil leren om het woord daadwerkelijk toe te gaan passen in mijn leven. God, dit is mijn test, mijn geloofstest. Dit zijn de moeilijkheden waar ik op dit moment doorheen ga. Maar ik wil met u hier doorheen gaan. Al komen die duizenden van links en duizenden van rechts. Met u ga ik hier doorheen. De Bijbel zegt dat we als het ware van die lange benen krijgen om over elke muur heen te springen in de psalmen. En daar zegen ik je mee. Ik zegen je ook mee. Diegenen die op dit moment in twijfel zitten. Van moet ik nou doorgaan of moet ik nou stoppen? Ik zegen op dit moment diegenen Omdat jullie nieuwe kracht ontvangen om door te gaan. Heilige Geest, ik bid, vul diegene met kracht. Vul deze dappere vrouwen met kracht en moed om door te gaan, om door te zetten. Om u centraal te hebben. In Jezus' naam. Amen.